Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Aan tafel vandaag een schrijver en een regisseur die allebei aan hun tweede worp toe zijn. Dat klinkt wat oneerbiedwaardig, maar dat is natuurlijk niet zo bedoeld. Komt erop neer dat de Nederlandse schrijver Peter Buwalda zijn tweede roman klaar heeft, Otmars Zonen. En je bent een paar dagen in het land, Peter, omdat je je boek komt voorstellen, feestelijk, morgenavond, in het Gislijnmuseum in Gent. Ben je nu net van de trein gestapt? Wat is jou overkomen, zeg?
Oh, ja. Ja, heel dom. Ik was een column aan het inleveren eigenlijk voor de Volkskrant, waarvoor ik elke week schrijf. En in die hectiek neem ik de verkeerde koffer mee. Dus ik heb nou de koffer van een dame uit waarschijnlijk Parijs bij me en zij heeft die van mij. Dat is voor mij vervelend, maar voor haar misschien nog wel erger. Dus ik maak me wel een beetje zorgen, ja.
Ja, en dat is dus net gebeurd, hè. Ja. Kom even tot rust, Peter. We praten zo meteen over Otmars Zonen. Maar ik had het ook over een regisseur die hier zit. En over zijn tweede worp, dat is Bas De Vos. Bas, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij hebt, hoe lang is het bij jou geleden, die eerste film? Violet? Eerste langspeelfilm?
De première was februari 2014 op de Berlinale.
En ja. Nu ook Berlinale gehaald met deze film, Hellhole. Aan wat doet jullie dat denken, Peter Buwalda?
Lijkt me iets voor Donald Trump om te
Donald
zeggen.
Donald Trump, yes, inderdaad.
Net gehoord namelijk.
Ja. maar het grappige is dat er in jouw boek, Otmars Zonen, eigenlijk ook een Trump-achtig figuur voorkomt. Die heet dan Trump.
Maar die heette dat al veel langer, want ik ben 2014 hoor ik hier. Ik ben al vanaf 2010 met dit boek bezig. Dus
goed.
Dat is toeval hoor.
Ja, toeval ja. Dat die rijke meneer, eigenlijk een hufter, dat die Trump heet in jouw boek. Bon, we hebben het straks over Otmars Zonen. Zit hier ook nog Jeroen Laurens. Jeroen, jij bent in Bergen, Mons, naar een tentoonstelling gaan kijken met werk van De Chirico.
Ja, inderdaad. De Chirico en de oorsprong van het Belgisch surrealisme. Dus eigenlijk vier grote kunstenaars. Giorgio De Chirico, René Magritte, Paul Delvaux en Jane Graverol.
Ja, en je bent heel enthousiast.
Ik ben heel enthousiast.
Heb je al verteld. Straks mag je uitleggen waarom dat zo is.
Ja.
Bas, ik kom bij jou. Want je moet meteen na dit gesprek er vandoor. Want je bent alweer aan het filmen aan je derde langspeelfilm.
Ja. Ik zit hier een klein beetje zo half gaar gekookt eigenlijk.
Ja, je zit hier tegen je zin.
Nee, helemaal niet. Maar ik draai al... Dit is de laatste draainacht vannacht. Maar, dus we hebben een low-budget project opgestart, waar we 3 weken lang in Brussel hier filmden, maar allemaal 's nachts. Dus ik leef een beetje op een ander ritme. Dit is een soort ontbijtinterview voor mij.
Net wakker.
Ik heb zin in een croissant.
Ja, hebben we niet, helaas. Waarover gaat die derde film? Kan je al iets lossen?
Ja, die derde film is echt een heel erg simpele en heel erg lineaire film. Het gaat over een Marokkaanse vrouw, een Brusselse Marokkaanse vrouw, die na haar werk in de metro in slaap valt. En ze wordt wakker aan de eindhalte en er circuleren geen metro's meer. En ze beslist op die moment om te voet eigenlijk naar huis terug te keren. Het is een soort van road movie, maar dan te voet.
Ja.
En een heel erg eenvoudig en best ook wel lichte film. En op een heel bizarre manier misschien een heel schoon spiegelbeeld van Hellhole, de film.
Ja, een lichte film inderdaad, dat is Hellhole niet, hè? Tenzij je me nu tegenspreekt met klem.
nee, absoluut niet. Nee, het is geen lichte film. Het is ook niet een erg makkelijk verteerbare film, denk ik.
Speelt ook in Brussel. Speelt eigenlijk op het moment na de aanslagen 2016, na die 22e maart.
Klopt. Het is een beetje een portret van deze stad. En natuurlijk een heel erg beperkt portret, want ja, je zou eigenlijk 1 miljoen portretten van Brussel kunnen maken. En het is eigenlijk verteld vanuit het standpunt van slechts 3 personages. En het vertelt naast een beetje de nasleep van die aanslag, vertelt het vooral iets, denk ik, over de manier waarop we naar elkaar kijken in zo'n complexe en best wel ingewikkelde stad.
Of niet naar elkaar kijken.
Of absoluut te weinig naar elkaar en zeker te weinig met elkaar spreken. En in dat opzicht was het wel echt een moeilijke bevalling, denk ik. Ik heb er veel over getwijfeld. Ik twijfel daar nog altijd over die film.
Of je die wel had moeten maken?
Nee, dat niet. Dat staat buiten kijf. Ik moest die film absoluut maken, maar gewoon, het is een film waar ik heel moeilijk over kan spreken, merk ik. Of moeilijk met bouwde stellingen over kan spreken. En ik denk dat daarom er bij mij ook een beetje de wens was om vrij snel iets nieuws te maken.
Mm-hmm, ja.
Waar ik misschien gewoon wat makkelijker over zou kunnen spreken achteraf.
Nu, het is opvallend dat je met de film ook geen enkele uitspraak doet. Hè. Je neemt ons mee, je toont ons de levens van die drie hoofdpersonages. Een huisarts, Wannes. Fantastische rol van Willy Thomas, vind ik. Echt heel, heel overtuigend gebracht. Een tolk, Europees Parlement, Alba, Italiaans. En dan is er een jonge Marokkaan, Mehdi, en die twee andere personages zijn eigenlijk patiënten van Wannes, hè, van die huisarts. Ja. Maar je laat ons gewoon zien hoe zij leven.
Ja. Ja, omdat ik denk ik heel erg op zoek was naar een zo genuanceerd mogelijke manier, denk ik, om over die stad te spreken. Omdat het, wij leven wel, of tenminste, ik weet niet of dat jullie Brusselaars zijn, maar ik denk dat de Brusselaars wel heel erg hebben gevoeld wat het is om zo van buitenaf en van bovenaf allerlei labels op je gedrukt te krijgen.
Zoals Hellhol.
Bijvoorbeeld, dat is een van de vele stempels die we op onze stad gedrukt hebben gekregen. En die zijn vaak zo brutaal en zo ongenuanceerd dat ik denk ik heel erg op zoek was naar een manier om een film te maken die niet noodzakelijk een antwoord is of zo op Hellhol, maar die misschien wel zich daartoe verhoudt en die zoekt naar complexiteit en naar een nuance. En in dat opzicht is het een film die je denk ik, niet plat achterover zal duwen. Dat wil ik ook helemaal niet. Het is geen film waar je verbouwereerd gaat buitenstappen, maar het is denk ik wel een film die hopelijk beelden in zich heeft die nog lang kunnen nademsteren of zo.
Er zijn inderdaad geen grote plotwendingen, geen brede cameravoering, geen sensationele dingen die er gebeuren. Maar dat is net de kracht van de film, vind ik. Er zijn heel veel stille momenten, letterlijk stil ook, geen muziek, niks. Je zoomt in, je neemt de tijd om de dingen te zetten, om de personages te zetten, om de plekken te zetten. Dat is zo aangenaam. En daarom is het, we hadden het net over licht en zwaar. Het is een sombere film, maar tegelijkertijd is het een heel mooie sombere film geworden.
Dank je.
Alsjeblieft. Ik heb een goede daad gedaan.
Nee, ik denk dat er een sterke manier van film maken is die heel erg dominant is. Ja, dat is het soort cinema die ons probeert te raken, te ontroeren en eigenlijk in een soort van psychologische vertelling meeneemt en ons daarna loslaat en een zekere loutering of zo met zich meebrengt. Voor een stuk vind ik dat fantastisch en het zijn ook soort films waar ik ook wel van hou, maar als ik zelf dingen maak, ben ik echt wel op zoek naar iets anders, denk ik.
Een andere fotografie, je speelt met het licht, je speelt met de tijd heel erg.
Ja. Ja, ik denk dat er aan de ene kant vormelijk een grote zoektocht bij mij altijd is naar atmosfeer, naar hoe kan ik eigenlijk emotie niet vertellen door een plot of noodzakelijk door een versterkt door een emotie of zo, maar net versterkt door een atmosfeer, versterkt door een hoe dat licht speelt, hoe dat tijd voelbaar wordt. En aan de andere kant, inhoudelijk, dat ik naar een ander soort van emotionaliteit zoek of zo. Een ander soort van meevoelen met die mensen op het scherm. Er is een zekere afstand en je moet een zeker werk verzetten, denk ik, als kijker. Maar ik denk wel dat het heel erg oplevert. Als je bereid bent om echt te kijken. Ik vergelijk het zo soms met als ik op de metro zit en dan mensen rondom mij kijken, dan kan ik soms vreemd genoeg ontroerd worden door iemand die daar zit en de manier waarop het licht op hen valt. En zo hoop ik dat je ook naar mijn film kunt kijken.
Ja,
een soort gerespecteerd mysterie of zo.
Ja, ik moest af en toe, maar misschien is dat, het is een vergelijking, iets wat bij mij binnenkwam. Ik moest af en toe aan Hopper denken, qua stils, zo hoe het licht binnenvalt, de kleuren die je hebt.
Dat is fijn.
Nog een compliment.
Dank je.
Ga ophouden, hè, want ik moet nog complimenten richting Peter Buwalda overhouden ook. Je zei net, sfeer is belangrijk, dat is ook zo, dat voel je. Het heeft echt een heel uitgesproken sfeer, de film. Maar de inhoud, de content is er natuurlijk ook. En je voelt dat die drie personages die je opvoert, die zijn allemaal heel erg eenzaam. Dat is dan zo'n cliché van de grootstad, maar ze zijn eenzaam met hun gevoelens eerder dan dat ze alleen zijn.
Ja, dat denk ik ook. Voor mij zijn die zeker niet alleen. Voor het personage van Mehdi is omringd door een groep vrienden. Wannes heeft een aantal duidelijke, echt heldere contacten. Het personage van Alba is wel helder.
Zij is de tolk, hè?
Ja.
Het parlement,
ja, ja. Ja, ja. En dat is ook een beetje voortkomend uit een aantal gesprekken die ik heb gehad met mensen die als passanten in die stad eigenlijk een tijd komen werken voor die instellingen. Maar voor mij, ja, waar het voor mij gewoon om gaat, is niet noodzakelijk eenzaamheid, maar voornamelijk mensen alleen. Ik ben eigenlijk niet noodzakelijk... Dat klinkt echt als een excuus of zo, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben niet noodzakelijk super geïnteresseerd in eenzaamheid. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen zijn als ze alleen zijn. Omdat daar film een prachtig medium is om eigenlijk die exterieur of zo van de mens op zijn meest kwetsbaar en ook op zijn ja, schermloos, als in protectieloos.
Mm-hmm, ja.
Ja, zonder bescherming.
Nu, met literatuur kan je dat natuurlijk ook. Hè. Kan je ook de mensen hun eenzaamheid gaan bekijken van alle kanten.
Maar, je
kunt zelfs in de mensen. Hè.
Dan duik je snel toch in de mensen. Hè. En wat ik wel mooi vind aan film, is net dat je aan de exterieuren blijft. Zo,
het zijn tegenovergestelde media eigenlijk. Vind ik. Ja. Mm-hmm. Alles wat ik kan, kun jij niet en andersom.
Ja, en dat is toch... Dat is prachtig.
Ja, dat is mooi.
Dat maakt dan de verfilming van een boek interessant.
Ja,
en onzinnig ook.
Ja, dat is totaal onmogelijk.
Ja, onmogelijk.
Ja.
Ik zijn het eens.
Ik weet het niet. Ik heb goede...
Verfilm je nieuwe boek. Nee.
Zeer goede verfilmingen van boeken gezien. De Toverberg van Thomas Mann en tv-serie, herinner ik mij nog, was briljant. Maar ik had toen het boek nog niet gelezen, dus misschien...
Ja. Nee, maar ik denk dat het kan, maar ik denk dat heel vaak je radicaal iets anders moet maken. Zoals de verfilmingen die Bellatar heeft gemaakt... Mm. Van Lasna Krasna, ik ken die man zijn naam niet, van Krasna Hozorka, ik weet het niet. Dat zijn radicaal eigenlijk andere vertellingen. Hij heeft die zo hertaald naar het medium dat er eigenlijk van het boek niks meer over blijft.
Nee, dan vraag je af, waarom verzin je niet zelf een perfect verhaal voor je film? Denk ik altijd. Mm-hmm. Maar,
een ander scenario dan.
Ja, ja. Ik vind het toch raar om die genres zo op elkaar te betrekken. Hè? Alsof dat je een goede maaltijd zeg maar, op poëzie wil zetten of op rijm wil zetten. Mm-hmm. Het is eigenlijk een onnatuurlijke beweging. Ja.
Je woont in Brussel al heel lang, hè, Bas?
Ja,
je bent geen geboren Brusselaar, dat kunnen we nog altijd horen.
Nee, het enige personage in die film is ook die echt een geboren Brusselaar is die jonge Algerijnse gast.
Heb jij Brussel op een andere manier leren kennen nu, door het maken van die film?
Ja, toch wel, ja. Ja, ik dacht echt... Wow, ik ben een ruimdenkende mens. Oh, ik ken die stad... Maar dat bleek aardig tegen te vallen of zo. Omdat je kent een stad eigenlijk pas echt, denk ik, als je met mensen begint te spreken. En probeert je perspectief eigenlijk wat te verleggen. En ook ontdekt hoe moeilijk dat is om iemand anders blik op die stad en blik op die wereld te begrijpen. En dat werd heel erg tastbaar, zeker op het moment dat ik ging spreken met jonge gasten die hier zijn opgegroeid, die veelal in wat armere wijken wonen. Dat was confronterend.
Ja, anders dan jij, want jij bent hier niet opgegroeid eigenlijk in
Brussel.
Nee,
ik ben echt ook in een heel erg veilige omgeving opgegroeid. Zorgeloze jeugd. Ik ben hier terechtgekomen als ik 18 was, jong volwassen. En ik heb even een aantal jaren zo wat de shock van die grootstad moeten verwerken. Maar dan, sindsdien woon ik hier gewoon heel erg graag. Maar mezelf niet altijd even bewust, denk ik, van de vrijheden die ik heb in die stad, die niet altijd gedeeld worden door iedereen in die stad. Mm. En dat was denk ik, een grote confrontatie. En die confrontatie zit voor een stuk ook in die film.
Ja, we praten te weinig met elkaar en we kijken te weinig naar elkaar. En een van je personages, Alba, laat je, en dat is heel erg meta, vind ik, in de film ook zeggen, tegen de huisdokter dan, tegen Wannes, van kijk naar mij. Hij kijkt haar niet aan als hij haar behandelt.
Ja.
Deze richting moet je uitkijken.
Ja.
Wist je trouwens, ja natuurlijk weet je dat, Bas de Vos, dat het Amerikaanse filmtijdschrift Variety jou rekent tot 10 Europese cineasten om in de gaten te houden? Je moet jou in de gaten houden.
Huh? Ja. ik weet niet zo heel goed wat ik daarmee moet. Hey, ik bedoel, ik ben de eerste altijd om zo'n dingen nog wel snel te relativeren en te zeggen, volgend jaar zijn er weer 10 nieuwe. Maar misschien moet ik af en toe ook gewoon...
soms van genieten.
Ja, daar ook gewoon van genieten. Ik heb dat ook al gedaan, hoor.
Dat was de FBI een soort... niet is.
Wat zeg je?
Zolang de FBI niet is.
Nee, ja, voilà,
Peter, jij wordt nu gezocht door de Frans-Belgische spoorwegpolitie.
De eerstvolgende Wikileaks gaat waarschijnlijk daarop.
Dat is wel cool.
Dus nee, ja, dat is heel erg... Prettig, hè? Dat wil ik ook zeker niet ontkennen.
Maar Brussel is de meest passionele stad van België, de enige stad van België. Ik hou zeer passioneel van Brussel. Zit dat ook in jouw film, die liefde voor Brussel?
Ja, maar dat is wel een liefde die soms heel erg ondergesneeuwd kan geraken. Ik bedoel, ik denk dat die film ontstaan is vanuit liefde. En ontstaan is vanuit de liefde voor de mensen die zich in die stad bewegen. Mm-hmm. Maar het is een understatement om te zeggen dat Brussel een moeilijke stad is. Dat is ook niet erg, hè?
Nee.
Dat is ook.
Ja, dat laat je ons ook zien, hè? Je wandelt ook, je laat ons door het Maximiliaanpark wandelen. De Noordwijk is niet evident en dat soort dingen toon je ook. Maar tegelijkertijd zoom je in op bijvoorbeeld een hoek van een straat. Heel langzaam ga je met de camera langs die hoek. Het geluid verdwijnt en om de hoek gebeurt er weer iets helemaal anders. Dat is zo mooi dat je ons, laat kijken naar de andere dingen die er misschien om de hoek liggen.
Ja, ik denk dat het ook een beetje ging over stedelijke ruimte en hoe dat je dat kan visualiseren. Mm-hmm. Ik denk dat we gewoon op zoek waren naar een andere manier, waar dat vaak stadsfilms met skylines openen en een zeker overzicht of zo over die stad, waardoor dat het een geheel lijkt.
Ja, maar jij zit in de straat.
Ja, ik denk dat ik wou zeggen van, ik vind net dat die stad heel erg chaotisch en complex is en een schone manier om dat poëtisch en visueel te vertalen is zo'n straathoek. Dat is een verder is die stad eigenlijk best wel visueel afwezig. Het is heel erg auditief aanwezig. Mm. Maar eigenlijk hebben we echt ons moeten inhouden om die stad niet te veel aan bod te laten komen visueel. Ja. Of zo.
Op welke halte zit je vrouw straks als je gaat filmen? De nieuwe film. Ja, je gaat nu filmen.
Ja, dus,
ik zat al bij je derde langspeelfilm, waar je zo meteen moet...
Dus vandaag is de laatste draaidag en we filmen een nachtelijke ontmoeting tussen haar, een woordeloze nachtelijke ontmoeting tussen haar en haar dochter. Ze komt 's nachts eigenlijk haar dochter tegen die op stap is met vrienden.
Ze is al aan het wandelen.
Ja, ze besluit die eigenlijk te achtervolgen en ze observeert dat meisje alleen.
In de Vlaamse filmgeschiedenis is de film Brussels by Night een breuk van de Vlaamse pastorale fictie naar de Brusselse grootstad. Verhoud je je bewust daartoe als maker, als een volgende generatie? Of zijn dat een soort van polemieken die je achter je gelaten hebt?
Ik heb geen antwoord op die vraag. Ik ben daar eigenlijk niet echt mee bezig, gewoon, denk ik.
Ja.
Ik heb Brussels by Night uiteraard gezien. Ik heb er ook heel erg van gehouden. Mm-hmm. En ik heb ook les van Mark gehad. En dat was ook allemaal heel erg boeiend en heel erg interessant. Maar ik denk dat ik op zo'n andere piste zit en dat daar ook gewoon er zoveel tijd ook voorbij gegaan is tussen die film en deze.
Absoluut.
Dat je natuurlijk ook wel bij andere vertellingen en andere manieren van vertellen uitkomt. En dat vind ik normaal en gezond.
Ja, ja, geen vragen meer voor jou, Bas de Vos, want je moet vertellen. Je taxi staat te wachten.
Ja, denk ik.
Heel erg bedankt om langs te komen, om tijd vrij te maken voor ons. Succes bij het draaien. En het Helholen, ik moet nog zeggen, vertoning. 19 maart, hè? Volgende week dinsdag is dat.
Ja.
Op een aantal locaties in Vlaanderen, ook in Brussel. Je gaat dan ook in een nagesprek na de film met Patrick Duinslager. En dan vanaf 20 maart, woensdag, is hij in alle zalen te zien. Ja. Helhol, dank je wel.
Dank u. Thank you.
Quatuor et Ben. Ze doen een extra inspanning om werk van vrouwelijke componisten te brengen. In dit geval hoorden we een strijkkwartet van Fanny Mendelssohn, zus van Felix. En Peter Buwalda, jij kent haar vaarwerk.
Nou, ik had dit niet meteen kunnen herkennen, hoor. Het valt me vooral op hoe... Wat voor hoog niveau ze zich manifesteerde destijds. En hoe tragisch het is dat dat eigenlijk werd afgekeurd en in de kiem gesmoord.
Ja, mocht niet, hè?
Nee.
Als vrouw.
Vreselijk.
Ja.
Jammer.
Ja, we gaan het daar niet over hebben. We moeten het hebben over dat tweede boek van jou, tweede roman van jou. Die, ja. is, die telt 607 pagina's, denk ik.
Ja.
Dat vind ik meer dan 600. Vuistikboek Ottmars Zonen. Het heeft een tijd geduurd, Peter.
Ja, 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 zeer zeker. Zij het dat ik eigenlijk heel snel ben geweest, als je het uitrekent.
Want het is een Leg uit.
Het is een trilogie, hè? Dit is pas het eerste deel. En ik heb al 1000 bladzijden geschreven in 8 jaar tijd. Dus dat zijn...
Dus het tweede is bijna klaar, het tweede deel van
ja,
de trilogie.
Ja, één roman per 2 jaar ongeveer qua omvang. Dus ik heb heel hard moeten doorwerken om dit überhaupt af te krijgen. Alleen iedereen had de indruk dat het heel lang duurde en dat ik vast zat... Of geen idee meer had. Of,
ja, nou ja, dat debuut van jou, dat was ook zo'n succes. Dan denk ik ook dat iedereen in jouw richting zit te kijken, in jouw nek zit te ademen. Van, wanneer komt dat tweede boek er en zal het even goed zijn? En ja, als het meevalt, is het natuurlijk wat beter dan het eerste zelfs. Dat creëert toch wat spanning.
Tijdens het schrijven bedoel je?
Ja.
Ja, hoewel ik dat toch niet zo ervoer. Het speelt zich in zo'n traag, micro-achtig tempo af... dat je eigenlijk geen tijd hebt om aan die grote effecten van... is het beter in zijn geheel of is het... Wat vindt iedereen er op dat moment van? Daar is het handwerk te minutieus voor. Ik was meer bezig met, is de volgende zin... volgt die goed op de zin ervoor? En ik had wel op een gegeven moment het boek zelf... dat als een soort... te verslaande draak zich begon te verheffen boven me, Bonita Avenue. Flauwe daarvan is ook dat het helemaal af is. Hè? Terwijl als je in zo'n manuscript bezig bent, dan is het één grote onaffe bouwput.
Ja, en het is echt wel een puzzel die je moet leggen. Ook.
Zeer grote puzzel. Ja. Dus dat gevoel had ik wel steeds. Van het vorige boek is zo goed gelukt inmiddels. Zeker ook omdat mensen dat vinden. Hè? Dan ga je het zelf ook geloven.
Ja, ja.
Dus dat werd wel een soort slagschaduw waar ik soms uit moest kruipen.
Ja, en die puzzel waar ik het net over had, die moet je echt wel kunnen leggen met dit boek. Het is het eerste deel, zoals je net zei, van een trilogie. Maar je introduceert aan een rotvaart een aantal personages. Het zijn ook 3 hoofdpersonages, net als in Bas de Vos,
ja,
in zijn film.
Dacht ik ook net
grappig.
Aan, ja.
Erg drievuldigheid. Maar er komen er nog andere bij en alles past zo goed in elkaar. Ik denk van, dat is meesterlijk hoe je dat doet. Ik zei het dat ik nog wat complimenten voor jou
ja,
had.
Ja, leuk. Nee, dank je. Ja, dat moet natuurlijk ook. Ik heb natuurlijk maar één beroep en dat zorgen dat ding klopt. En als ik het raaflig en... onaf zou presenteren, zou natuurlijk heel gek zijn. Maar waar ik wel blij om ben, is dat niemand in de gaten heeft... dat dit eerste deel eigenlijk een soort voorbereiding is voor de delen erna. Dus vrijwel alles wat nu ja, een soort eigen dynamiek lijkt te hebben... is bedoeld om de grote lijn te ondersteunen. En dat was een enorme opgave.
Ja, dus deze moest heel goed zitten.
Hij moest goed zitten, ja. Maar je moest ook niet de indruk hebben... dat het voorbereidend werk was. Terwijl het wel zo is.
Ja.
dat is een heel lastige paradox. Ja.
Nu, het gaat inhoudelijk, ik wil natuurlijk niet te veel weggeven. Dat is altijd heel moeilijk bij dit soort van interviews.
Ja, ja. Ja. En,
maar bon, je hebt die 3 hoofdpersonages. 1 daarvan is Tromp. Niet Donald, maar Hans. H.
Ja.
Johan. Tromp. Dat is een oliemagnaat. Maar nee, het is geen magnaat. Hij zit in de oliebusiness, dirty business. Shell-man, hoge ja. Omes bij Shell. Dat
ja.
is er 1.
Kroonprins, ja.
Ja. Dan is er zijn zoon.
Ja, ja. Ludwig.
Ludwig. Ja, en die Ottmar, dat is eigenlijk zijn stiefvader.
Ja.
Ben je nog mee, Jeroen?
Ja, ja,
ja. En dan is er nog een derde personage, een hoofdpersonage, en dat is Isabel.
Ja, die komt uit Bonita Avenue.
Die komt uit Bonita Avenue, ja. Die krijgt nu wat meer ordnel, die krijgt nu wat meer
ruimte. Die is ouder geworden, die is 13 jaar ouder. Ja, ja, klopt.
En die verhalen, die dat is al duidelijk in het eerste deel dat die met elkaar te maken hebben. Maar het gaat dus over olie en de vuile ja, corruptie en dat soort dingen.
Deels.
Maar het gaat ook over macht. vooral?
Daar gaat het zeer zeker ook over. Maar het gaat ook over de bedrading, de diepe bedrading van mensenlevens. Hè? Hoe het komt dat je inderdaad machtig wil zijn of je daar dat aan je voorbij laat gaan. En of daar diepere psychologische redenen voor aan te wijzen zijn die je niet meteen ziet als je iemand op straat tegenkomt. Het gaat er ook over dat mensen elkaar niet op het juiste moment leren kennen. Ludwig die kent zijn vader niet en stuit op hem 33 jaar later in een hele vreemde context, namelijk in de directeurskamer van Shell op het eiland Sakhalin. En hij is min of meer werknemer van zijn vader op dat moment. En dan komt eigenlijk alles wat hij zelf niet kan, komt hem een hand geven, weet je wel. Dat kan zijn vader allemaal wel. Want hij zit helemaal niet lekker bij Shell. Het bevalt hem helemaal niet.
Nee. Maar hij is ook niet op zoek naar zijn vader. Dat is een van de eerste zinnen, denk ik, in het boek. Dat het niet gaat, maak je even duidelijk. Wat psychiaters tegen fikse tarieven een vaderzoeken noemen, is niet aan de orde.
Exact. Ja.
Dus daar gaat het niet over.
Freudiaans eerste zinnetje ben ik bang. Maar, maar hij loopt toevallig tegen zijn vader aan. Dat is wel zo. En vervolgens moet hij zich daartoe verhouden. Ja.
Maar die macht die speelt zich ook af op het niveau van seksualiteit.
Ja.
De ene heeft heel graag seks.
Ja.
De andere niet. Kan het niet volhouden, moet aan de pillen die hem dan weer wakker houden. En het is een heel gedoe. Maar dat zet meteen ook de verhoudingen. Maakt de verhoudingen duidelijk.
Ja, de tragiek hier is in dit deel is denk ik dat het type man waar Ludwig, die dus inderdaad slecht toegerust is, in bed al na een paar seconden klaarkomt, laat het zo maar even noemen gewoon. Een hekel ontwikkeld tijdens zijn leven aan mannen die dat langer kunnen volhouden. Dat zijn een heleboel natuurlijk.
Hopelijk. Ja, hopelijk.
En de lezer ziet al vrij snel aankomen dat de vader waar hij dan nu tegenaan is gelopen echt van dat slag is. En dan ook eens een keertje in het extreme sector, zeg maar.
Ja, sadomasochisme, SM.
Het is gewoon een veelvraat. Het is een type dat graaiend door de wereld gaat. En als een soort King Kong zich verheft op een gebouw en aan één kant niet één dame vast heeft, maar een hele bos. De type Strauss-Kahn, Bill Clinton, noem ze maar op.
Donald Trump.
Is er een relatie tussen de posities die die mannen innemen en dat gedrag wat ze vertonen? Dat is een vraag die Ludwig natuurlijk
En hoe ze zich uiteindelijk gaan voelen ook daarbij. Het is een soort van self-fulfilling prophecy in
misschien
zekere
wel,
zin.
Kijk, hij komt nog niet aan het woord Trump in mijn roman in deel 1. In deel 2 is het wel zo. Dus dan zullen we zien of dat, hoe dat zit psychologisch met hem ten opzichte van zijn zoon. Daar gaat het boek een beetje over.
Ja. Nu, we weten ook dat uit Bonita Avenue al dat jij wat met muziek hebt. En dat is een understatement. In Bonita Avenue is het vooral jazz. Hier is het klassieke muziek die de boventoon haalt. Beethoven eigenlijk, een pianosonate van Beethoven, die we niet kennen.
Nee.
Derde deel van de laatste die hij ooit gecomponeerd heeft, die wordt gevonden.
Ja, dat zal ik even iets toelichten. Die Ludwig, die groeit dus op in een stiefgezin, in een ander gezin met een stiefvader. En hij woont eerst een jaar of 9 heel rustig met zijn moeder. En dan komt dat stiefgezin in zijn leven en daar zitten 2 kinderen in, dat zijn wonderkinderen. Die zijn bezig met het opbouwen van een carrière als solist. Het zusje is iets ouder dan hij.
Ja, omdat de vader een mislukt muzikant is eigenlijk.
Ja, in ieder geval
Otmar is dat.
Nou, niet per se mislukt, maar in ieder geval gedreven om zijn kinderen iets verder te brengen. Die zijn ook begiftigd met iets meer talent. Zeker het jongste zoontje.
Die heet Dolf,
net zoals Ludwig. In eerste
het
instantie.
Is echt ingewikkeld, maar het wordt duidelijk als je het leest. Je hebt dus eigenlijk 2 dolfjes.
Ja, je hebt 2 dolfjes. Maar hij komt in een soort lijmklem, in een soort sandwich van talent terecht. Dus zijn al geringe geloof in zichzelf het ook nog op de proef gesteld door 2 kinderen die voortdurend gefilmd worden en gevolgd door camera's.
Ook niet naar school moeten gaan, omdat dat hoeft toch niet. Alleen maar bezig met muziek.
Ja. En dan later, als zij volwassen is en zijn vader dus op het spoor is, blijkt Dolf Appelquist, is inmiddels een wereldberoemd concertpianist. Zusje is een beetje mislukt, hij niet. Een sonate van Beethoven op het spoor, althans een deel ervan. Namelijk van opus 111, laatste pianosonate van Beethoven. Een hele beroemde, een beetje mysterieuze, omdat hij maar 2 delen heeft. Thomas Mann in Dr. Faustus schrijft er ook over. Dat is een hele lezing wordt daar gegeven door een professor die aantoont dat er nooit een derde deel zou kunnen bestaan. Maar Dolf zegt dus dat hij het op spoor is en in handen heeft zelfs. En, dus dat speelt nog een klein rolletje ja. op de achtergrond.
Het zalige is, je spel met namen ook, dat was eigenlijk in Bonita Avenue ook al een beetje zo, maar dat je, die Tromp is één iets, die Dolf, dat is dan een andere. De een van de twee Dolfjes krijgt dan de naam Ludwig van Beethoven, enfin, en zo past alles in elkaar. Ik had het gevoel toen ik aan het lezen was dat je je ongelooflijk vermaakt hebt tijdens het schrijven.
Ja, dat lijkt zo, hè? Ja, ja, meestal mensen die zich thuis schrijven enorm vermaken, dat leest echt als een krant. Dus als het heel leuk leest, dan is
dus
het niet leuk.
Het is helemaal niet zo. Je zit te zwoegen.
Ja, ik heb echt hard moeten werken om dit effect bij jou te creëren, dat jij denkt dat het leuk is.
Wat is dan het moeilijkst? Waar heb je het meest op zitten zwoegen, kan je dat zeggen?
Ik denk de constructie, toch. En de werelden om die bij elkaar te krijgen. Het zijn hele vreemde... exotische, niet relateerbare werelden. Hè? De wereld van de klassieke muziek en die van de olie. Om die familiegeschiedenis van Ludwig aan de ene kant en die van Isabella aan de andere kant met elkaar te verbinden via Johan Tromp, dat is wat er feitelijk is gebeurd, ja. Dat was echt een denkwerk. Dat was moeilijk. Terwijl op zinsniveau is het ook niet makkelijk trouwens. Maar dat heb ik wel mee, dat kan ik makkelijker maken.
Ja, nee, op zinsniveau is het helemaal niet makkelijk. En je springt ook van het de tegenwoordige tijd naar de verleden tijd. Zelfs in de bladspiegel is dat niet duidelijk. Ik bedoel, je plots zit je midden in een alinea in het verleden en de volgende zin weer één zin soms in het heden.
Net zoals wij praten met elkaar. Hè? Ik bedoel, het kan zomaar ineens over de luchthaven van Brussel gaan en dat daar een bom is afgegaan. En een seconde later hebben we het weer over Beethoven. Die leefde nog veel langer geleden. Dus mijn poëtica is ook dat je een roman zo zou moeten schrijven.
Ja, want het klinkt ingewikkeld, maar het leest
het
echt heel
niet,
goed.
Hè? Nee, dat vind ik een fijne manier van denken over literatuur. Dat het eigenlijk net zo elastisch moet zijn als wij in onze gesprekken met elkaar omgaan. Ja. Maar dat betekent wel dat je het heel zorgvuldig moet maken.
Mm-hmm. Ja. En dan zijn er die fantastische metaforen van jou. Ik heb er een paar opgeschreven, maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal uithalen. Bijvoorbeeld, ergens op een moment dat die twee Dolfjes tegenover elkaar staan en de ene merkt dat die Ludwig dan uiteindelijk, dat die groter wordt dan de andere, zegt hij. Wordt er over hem geschreven. Ook stond hij iedere ochtend centimeters langer en breder op, waardoor het lengteverschil met Dolfje bijna geestig begon te worden, alsof zijn stiefbroer een retour toertje kleutertijd had gekocht. Leuk, hè?
Ja, dat is...
of deze, haar geweten deed zeer, ze had erop gelegen, denk het.
Ja, was een slaapgeval in de trein.
Hè? Ja, en dan nog één, gewoon omdat ze zo leuk zijn ook om te lezen. Vlagen sneeuw ratelde tegen de ruiten. Het klinkt alsof er buiten een Mongool met grind staat te smijten.
Ja, die was ik alweer vergeten.
Ja, daar staat er wel in, hoor. Pagina
heb ik
niet genoteerd. Je bent aan het schrijven aan deel 2 en 3.
Ja, deel 2 is al heel ver af. Het is voor 60-70% geschreven. Maar ik heb dit zo grondig opgeknapt en opgefrist en herschreven, dat ik wel veel stukken moet veranderen en lijnen erin moet schrijven. Dus het is nog een hele klus om deel 2 af te maken. Deel 3 is zorgelijk, want daar heb ik nog niks van papier staan.
Nee, maar je hebt wel al een idee van wat
het
gaat worden.
Ja, ik weet precies hoe het gaat eindigen. Ja. Ik ben zo'n schrijver die van tevoren moet weten waar het exact heen gaat.
Je vertrekt van achter naar voor, dat is hier ook het geval. Je begint met hoofdstuk 111.
Ja. Ik begin met 111. Ja. Dus ik heb een soort
een
wurgcontract met de lezer, maar met name met mezelf. Dus ik heb er nog, 74 te gaan.
Ja, maar je ziet het zitten.
Ja, zeer. Ja, nu het eerste deel klaar is, heb ik natuurlijk een soort nieuwe trap afgestoten. Als een raket die naar hoofdstuk 1 op weg is.
Ja, want je zit hier nu om erover te praten. Je hebt heel veel promotie moeten doen voor Bonita Avenue. Daar kruipt veel tijd in, dat vergt veel van je. Maar dat hoort erbij, denk ik, hè?
Nou, ik wil het niet zo bond maken als destijds. Toen was ik nog naïef en deed ik alles. Dan zei ik overal ja tegen, maar nu zeg ik al heel snel nee. Dus dan kan ik weer lekker
terug. Ben ik blij dat je hier bent, Peter Bewalde.
Ja, de laatste.
Ja. En morgen moet je ook in het Giselijn Museum zijn om je boek feestelijk voor te stellen.
Ja, dat is
natuurlijk.
Leuk. Ja. Dat is niet erg.
Nee,
sowieso niet erg, hoor.
Nee, hopelijk heb je tegen dan je koffer terug. Zit daar je maatpak in?
Alles zit erin.
Ja, alles zit, ja.
Contactlenzen, je kan niet eens wat zien.
Van John Zorn hier met Masada Quintet en Joe Lovano. John Zorn is te gast op het Clara Festival dat vanavond van start gaat. En hij is te gast op 23 maart in Bozar, waar hij plaats zal nemen achter het pas gerenoveerde orgel in de Henri Leboeufzaal. Dus dat wordt spannend. Als je daarbij wil zijn, dan kan dat, want wij hebben een aantal vrijkaarten. Mail pompidou@clara.be als je erbij wil zijn. Het Clara Festival heeft trouwens voor elk wat wils. Als je wil weten wat er allemaal op het programma staat, ga dan gewoon even kijken op onze site. Jeroen Laurijns, ja, je zit al naar mij te kijken. Je bent in Mons, Bergen, naar een tentoonstelling geweest waar het werk van de Chirico eigenlijk in dialoog gaat met een aantal Belgische kunstenaars.
Mm-hmm. Ja.
Vertel eens, hoe is Mons?
Wel, het is een fantastische plek. En de manier waarop ik er naartoe gegaan ben met de trein heeft mij eigenlijk landschappelijk gezien voorbereid op wat er daar te zien is. Ik moest er ook aan denken terwijl Bas de Vos aan het spreken was. Maar je komt daar toe in Mons in een trein vlak een zeer zwart industrieel landschap waar een aantal mijnterriels in de verte te zien zijn tussen dat Belgische nevelland. En dan links ligt dat oude historische middeleeuwse stadje Mons. En je komt eigenlijk meteen in de sfeer van de beelden die je te zien zal krijgen terecht, want Paul Delvaux, zonder dat industriële nachtelijke treinlandschap, zou zijn kunst niet bestaan. Ook Magritte, in de grote studie van David Sylvester, wordt er verwezen naar het Belgische zwarte land waar Magritte is opgegroeid. Dus we bevinden ons daar. En ook het gevoel dat je hebt in Mons, in Bergen, van toch terug naar een soort oud-België terug gecatapulteerd te worden, brengt je natuurlijk in de sfeer van wat bij de Chirico gebeurt met zijn Italiaanse pleinen die helemaal verlaten zijn en die een sfeer hebben die u echt in een andere dimensie binnenbrengen.
Ja, beschrijf dan toch zijn werken nog maar eens, hè, Jeroen, voor mensen die het niet moesten
kennen. Wel, zijn meest bekende werken zijn die Italiaanse pleinen, hè, waar je in een perspectivistische ruimte met een klassieke of een renaissance architectuur een standbeeld ziet staan, een aantal verlaten figuren, hele scherpe slagschaduwen, helemaal verlaten. Aan de horizon zie je achter een muur zie je nog net een trein passeren en de hele sfeer, de hele desolate sfeer wordt heel sterk bepaald, vandaar dat ik heel sterk ook bij Bas de Vos ook daaraan moest denken door het licht, want het is een groene lucht die je te zien krijgt met een gele horizon. En dat is de Chirico ten voeten uit. Dat is wat hem door de Parijse surrealisten tot de voorvader, hun grote voorbeeld, heeft gemaakt. Tot dan Breton hem natuurlijk geëxcommuniceerd heeft. Maar het heeft een inderdaad, want dat is, het is een zeer klassieke kunsthistorische tentoonstelling met een zeer duidelijke stelling. Zegt, kijk, de Chirico heeft onze Belgische surrealisten fundamenteel beïnvloed. En dat blijkt inderdaad zowel in de tentoonstelling als in de literatuur van de uitstekende catalogus dat Magritte, Delvaux en Graverolle, dat die allemaal een moment hebben gehad, hè, een moment waarop ze voor het eerst een werk van de Chirico zagen en daardoor zodanig fundamenteel beïnvloed zijn dat ze gezegd hebben, toen wist ik wat ik moest schilderen en toen is een oeuvre ontstaan.
En dat zie je om nu ook heel duidelijk, niet alleen uit de teksten in de catalogus kan je dat afleiden, maar omdat de werken naast elkaar of tegenover elkaar gezet
zijn. Ze zijn allemaal thematisch gegroepeerd en je komt in een zaal terecht en je kan inderdaad op een bepaald moment niet meer zien of het nu Magritte, een Graverolle, een Delvaux of een de Chirico gaat.
Graverolle moet je nog eens toelichten.
Ja, Graverolle is een late Belgische surrealiste. Het was een tijd lang de minnares van een andere bekende Belgische surrealist, Marcel Marien. Heel tumultueuze relatie. Ik ken haar eigenlijk veel te weinig. Er moet ooit in het begin van de 21e eeuw in Antwerpen, in het Museum voor Schone Kunsten, een tentoonstelling rondgemaakt zijn, gekooid verlangen met haar werk. Maar het is een van die vrouwelijke figuren die ten onrechte onderbelicht zijn. Want ja, je moet het ook maar doen met die schilderijen die zoveel decennia later ook surrealistisch genoemd worden om daartussen te gaan staan. Er is bijvoorbeeld een schilderij van Graverolle, waarin je een vrouwelijk figuur ziet in een paarse jurk, in een soort van paspop. Hè. Ze heeft geen menselijk hoofd, want je ziet overal poppen en mannequins in al die schilderijen opduiken. En je ziet haar in een landschap staan dat ze overschouwt, hè, waar dan ook de zon ondergaat. En je ziet dat licht ook weer al. Dat groene en dat gele, dat heeft ze bij de Chirico gehaald. Maar ze blijft daar overeind en ze voegt daar ook een vrouwelijke toets aan toe. Hè. Ze heeft een werk, La Colère, waarbij je ook zo'n een figuur ziet die zo dicht tegen de naakte van Delvaux Delvaux, de vrouwelijke standbeeld naakte van Delvaux, die weer al ook geïnspireerd zijn op de enerzijds de antieke sculpturen, de fragmenten daarvan bij de Chirico, maar ook zijn andere personages, zijn mannequins, die houten popjes die schilders gebruiken als model. Je ziet daar ook in La Colère een dergelijke vrouwenfiguur, ontblote borst, een hoofd dat geen hoofd is. En je ziet daar een boom uit de grond rukken en in tweeën breken. Ja, je ziet daar natuurlijk ook iets zeer feministisch. Maar dat wordt hier in die tentoonstelling is dat niet het onderwerp van het hele project.
Nee, alles is uiteindelijk rond de Chirico opgebouwd. Hè?
Absoluut.
En welke topwerken van hem zijn er te zien?
Wel, die Place d'Italie, maar bijvoorbeeld als je... er zijn drie verschillende versies. De Chirico is zeer oud geworden. 70 jaar lang is hij kunstenaar geweest, dus hij heeft heel veel gemaakt. Is ook een aantal periodes, zijn metafysische periode, zijn neobarokke, neoclassieke periode en dan zijn neometafysische periode waarin hij terugkeert en waarin hij dan een beetje zijn eigen iconische werken gaat pasticheren. Je hebt nog een derde Place d'Italie, uit het einde van zijn carrière, waar hij dan iets postmodern zou je kunnen doen, zou je kunnen zeggen, doet. Maar eigenlijk blijft het bij de Chirico en bij al die kunstenaars, en dat is zo mooi natuurlijk, blijft het essentieel dat zij, goede kunst is een chronotherapie, moet u in een andere tijdsruimte binnenbrengen. En dat gebeurt hier echt met elke schilderij. Ik moest ook aan Peter denken, die per ongeluk de verkeerde valies meepakte. Je hebt een aantal...
Oh, doe me niet opnieuw aan denken, Jeroen.
Je hebt een aantal zalen waarin dat er het interieur en het exterieur bij die vier kunstenaars door elkaar gehaald wordt. En je denkt, het is zo eenvoudig. Maar bij Magritte is een besloten kamer waarin dat je dan in een soort van behangpapier wolken ziet voorbijdrijven. Maar het zijn echte wolken. Daar liggen dan rotsblokken. Bij Gravereau is het tapijt gras. Staat er nog een vreemde cello. Bij de Chirico heb je dan een klassiek landschapsschilderij op een schildersezel, maar dan zijn daarnaast ook weer al interieur en exterieur elementen met elkaar vermengd. Bij Paul Delvaux heb je dan bijvoorbeeld een geklede vrouw die voor een spiegel zit en naar haar naakte figuur aan het kijken is. Dus het is een soort van stichtelijke verwarring, want die ontregeling zou je heel sterk moraliserend kunnen gaan interpreteren, maar het heeft te maken voor een Delvaux en een Magritte, wat zij aan de Chirico zo goed vonden, was de poëzie. Mm. En dat is hier absoluut van het begin tot het einde het geval.
Goed, de Chirico. En de oorsprong van het Belgisch surrealisme in het BAM. Hè?
Misschien mag ik nog één ding toevoegen?
Heel kort.
Heel kort. Waar maar ik ook aan moest denken, was een zelfportret in 16e eeuws kostuum van de Chirico, dat toentertijd als kitsch verworpen werd. En ik moest zowel bij de Chirico als bij de slaapwandelende vrouw van Delvaux en zeker dan bij die bruine tinten van de Chirico in zijn neobarokke periode toch heel sterk ook aan Bormans denken. Dus,
Michael Bormans.
Hij zal het misschien niet graag horen, maar hij kon ertussen staan.
Goed. Hij mag ons bellen als hij het niet graag hoort. Dankjewel, Jeroen Laurens. Tot 2 juni kan Utrecht in het Musée des Beaux-Arts de Mons om de Chirico te gaan bekijken. Peter Buwalda, ja, je stelt morgen dus Otmar Sonne voor, Dr. Gislijn Museum. Zeg nog eens even kort, hoe ben je eigenlijk bij dat thema van deze trilogie uitgekomen? Ga je daar naar op zoek of
thema.
Komt dat tot je?
Het komt tot me. Ik had het meteen. Ik was klaar met Bonita Avenue en ik heb toen de eerste zin in 2010, dus nog voordat het boek van de drukker kwam, opgeschreven. En die is eigenlijk ongewijzigd gebleven. En startte vanuit het idee dat je iemand op late leeftijd onverwachts tegenkomt. Ik had daar wat anekdotes uit de werkelijkheid bij. Niet uit mijn eigen leven, maar uit andermans levens. En dat startte dat verhaal op.
Yep, en die eerste zin stond er meteen.
Ja. Ja, dus die is al heel oud.
Duidelijk, ja. 2000 en...
Is er ook zin in? Nee. Die zijn pas een maand oud.
Goed. Otmar Sonne is uit bij de bezige bij. Heel erg bedankt dat je hier was, Peter Buwalda. Hellhol, daar hadden we het straks ook over. De nieuwe film van Bas de Vos, die loopt vanaf 20 maart volgende woensdag in onze zalen. Maar de dag ervoor wordt hij al op een aantal locaties voorgesteld. In Vlaanderen en in Brussel met een nagesprek. Wij zijn uitgepraat voor vandaag. Morgen zitten we in het SMAK. Chantal Patin ontvangt dan een aantal gasten naar aanleiding van de 20e verjaardag van het museum. Fijne avond nog, u thuis, met het begin van het Clara Festival straks.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.